Boven mijn preek vanochtend staat: Life is a vapor. Het leven is als mist of als een damp. En ja, die tekst heeft enorme betekenis gekregen deze afgelopen maanden. Want ik denk dat begin maart, toen werd ik ziek. En ik kreeg koorts. Ik dacht dat het gewoon een koorts was. En ik was wat moe en ik moest hoesten. Ik kreeg daar medicijnen voor, een weekje antibiotica. Dat hielp niet. Toen bloed prikken. Ik denk dat we een stuk of 5 keer bloed hebben moeten prikken door al die weken heen. En de arts kon er niet achterkomen wat ik had. Toen ben ik doorverwezen naar een internist. Toen ik bij de internist kwam, toen zei ze van, ja, die luisterde naar mijn hart. Toen zei ik van, ja, ik heb een ruis op mijn hart, dus dat hoorde ze. Toen zei ik van, ik heb een mooie ruis. Zei ze, ja, je hebt zeker een mooie ruis. We gaan toch nog een keertje bloed prikken. Volgende dag bloed geprikt. Ze heeft bloed op kweek laten zetten. En de woensdag werd ik gebeld. Toen zei ze tegen me, ze wisten al trouwens dat het een virus was. Maar niet precies wat voor virus. En ik werd gebeld op woensdag 8 april en zeiden van, je moet naar het ziekenhuis komen. Want we willen je even onderzoeken. Ik kwam daar, infusen erin. Een stagiaire die infuus moest prikken. Echt niet cool trouwens, als een stagiaire dat moet doen. No offense, maar toch. In ieder geval, ze sprak met me. Ze hebben die onderzoeken gedaan. En nou ja, ik werd toen naar een kamer gebracht. Een kamer waar ik alleen mocht liggen. En moest de nacht er doorbrengen. Ik wist nog niet exact wat er aan de hand was. Ik wist wel dat ik een virus had. Maar wat er precies was, wist ik niet. En ja, omdat de cardioloog die avond niet kwam of niemand kwam. Ik werd op de afdeling cardiologie werd ik gelegd. En die kwam die avond niet. Dacht ik van, nou, als de volgende ochtend pas komen, dan zal het niet zo erg zijn. De volgende ochtend kwam mijn vrouw ook naar het ziekenhuis. De cardioloog kwam naar binnen. Rond een uurtje of 9:30 kwam die naar binnen. Maar hij kwam niet alleen naar binnen. Er kwamen ook nog wat assistenten en nog wat mensen binnen. Een stuk of 6, 7 denk ik of zo. En ze komen binnen. En je hebt van die fijngevoelige cardiologen. En je hebt van die cardiologen die het bam vertellen. Ik had eentje die het bam vertelde. Dus hij gaat bij mijn bed staan en zegt, meneer Perotti, u heeft streptococcus hebben we gevonden in uw bloed. Dat is een bacterie. U heeft een ruis op uw hart. Maar wat we hebben gevonden is dat u een ontsteking in uw hart heeft. Die bacterie veroorzaakt door streptococcus. En ja, het kan ook je hartkleppen kan het gaan aantasten. En gewoon het hele donkere scenario van de risico's heeft hij voor ons, ja, aan ons verteld. En dat is best slikken. En hij zei van, je moet ook 4 weken liggen. 4 weken in het ziekenhuis. En dan hoor je het aan. Dan hoor je dat je eigenlijk een levensbedreigende ziekte hebt. En je ligt daar dan. En ja, ik stond daar met Joyce. En daarna loopt hij weg. Want hij heeft natuurlijk zijn boodschap gedaan. En hij heeft het me verteld. Hij loopt weg. En op dat moment moest ik gewoon onwijs huilen. Omdat toen echt, dat je dan dat besef krijgt van, hey, het leven is echt als damp. Het leven is fragiel. En het leven is vaak korter dan je denkt. En ik dacht bij mezelf, wat nou als ik straks niet meer mijn vrouw me niet meer heeft, mijn kinderen me niet meer hebben. Het leven is als damp. Het is altijd korter dan je denkt. En ik wil daar een stukje over lezen met u vanuit Gods woord. Vanuit Jacobus 4, vanaf vers 13 tot en met 17. Jacobus 4, vanaf vers 13. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan wij naar die. Ik mag nog even kort nog wat bladeren. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp. En andere vertalingen zeggen, het leven is als damp, of uw leven is als damp, of als mist, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen als de Heer. Doe ik dat trouwens? Hoe doe ik dat dan? Ja. Wat zeg je? Oh, ik doe. Oké, deze moet meer omhoog. Oké, ik doe mijn best. Waar was ik gebleven? Ja. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat. Kan je me anders een handmic geven? Handmicrofoon, als het kan hoor. Maar u slaat een hoge toon aan
en ben daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar niet naar handelt, dan zondigt hij. De sleutelteksten vanochtend zei: u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar als damp. Horen jullie me nu? Die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Ons leven is als damp. Het leven is als mist. Ons leven is fragiel. Daar wil ik vanochtend bij stilstaan. En dan die tekst ook in vers 17. Als iemand weet hoe het hoort, maar niet naar handelt, dan zondigt hij. Die laatste tekst, die loopt eigenlijk door alles een beetje heen. Je hebt verschillende soorten zonden. Je hebt één soort zonde dat je eigenlijk bewust doet wat God niet wil dat je doet. Dat is gewoon bewuste zonde. Maar je hebt ook zonde van nalatigheid. Dat je niet doet wat je behoort te doen. En vanochtend, door alles heen, eigenlijk loopt dat stukje heen, de zonde van nalatigheid. Ik geloof dat we geroepen zijn om bepaalde dingen te doen en dat we dat soms nalaten. En daardoor onze roeping missen als christenen, als kinderen van God. Dat we bepaalde dingen niet doen die God zegt dat we mogen doen. En daardoor missen we ons doel. Daardoor leven we niet het leven waarvoor we bestemd zijn. Dus ik hoop dat als u vandaag luistert, dat u vanuit dat stukje luistert van: oké, als ik op mijn bestemming wil komen of dat leven als christen wil leiden waarvoor ik bestemd ben, mag ik deze dingen gaan doen. Ons leven is als damp. En het leven is gewoon altijd korter dan je denkt. Helemaal vergelijken met de eeuwigheid is ons leven hier kort. En de vraag is: wat doe je met die tijd? En ik wil vanochtend twee lessen met u delen, twee houdingen die je in je leven kunt aannemen en die je zullen helpen om je leven van bestemming te leven en om datgene te doen wat God zo graag wil dat we doen. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen, maar deze dingen schoten me zo te binnen de afgelopen maanden die God tot me sprak. En ik geloof ook dat als we dit gaan doen als gemeentes, als kerken, als christelijke individuen, dan zal de wereld om ons heen veranderen. Onze kerken, daar zullen de relaties sterker worden. En ook buiten ons, de niet-christenen, daarop zullen we veel meer invloed en impact hebben. Twee lessen, twee houdingen voor het leven. De eerste vraag die ik heb is: wie vindt het leuk om iets te geven? Wie vindt het leuk om iets te krijgen? Dat zijn er evenveel. Ik had daar meer verwacht. Ik vind het leuker om iets te krijgen dan te geven. Maar dat, ja, dat ben ik. Weet je, het geven aan anderen, dat heeft een hele positieve invloed op relaties. En dat is ook mijn eerste punt. Het geven aan anderen. Ik geloof dat die houding in gemeentes, als christenen, dat echt levens kan veranderen. En daarvoor wil ik even lezen in Matteüs 22, vanaf vers 34 tot en met 38. Dus Matteüs 22, vanaf vers 34 tot en met 38. Daar is Jezus is aan het praten met de fariseeën. En ze zijn met hem aan het discussiëren met die fariseeërs. En ja, ze willen me altijd in een kwaad daglicht stellen en eigenlijk hem een uitspraak laten doen waardoor ja, mensen op een negatieve manier naar hem gaan kijken. En dit is weer zo'n moment dat ze hem op de proef stellen. In vers 35 lees dat ook. Matteüs 22, vers 35. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde, een fariseer: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grootste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Eigenlijk als je dit doet, als je God lief hebt met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, en je naaste als jezelf, als je dat doet, dan ga je uiteindelijk datgene doen ook wat God wil. En ja, dan ga je eigenlijk die 10 geboden ook doen. Dat bedoelt Jezus hier. Vanuit die houding. Als je God lief hebt en daarnaast ook anderen als jezelf, dan ga je vanzelf ook al die andere dingen doen. En eigenlijk de praktische toepassing van een ander lief hebben zoals jezelf is eigenlijk dat stukje geven. En ik wil het vanochtend hebben over geven in allerlei soorten vormen. Je liefde aan iemand geven. Je tijd aan iemand geven. Een kaartje sturen. Iemand bellen. Met iemand gaan eten. Iemand mailen. Gewoon het leven delen met anderen. Ook met mensen die ziek zijn. Gewoon er zijn. Bijvoorbeeld geld geven in de gemeente of aan iemand die het nodig heeft. Maar ook bijvoorbeeld, ik hoorde daarnet het kinderwerk, dat je je inzet in het kinderwerk. Dat je ook een stukje van je tijd ja, geeft hier in de gemeente. Maar ook het verbinding maken met iemand. Het luisteren naar iemand, dat is ook het geven. Maar ook klusjes doen voor anderen of het helpen van anderen. En vaak is ook die taal van geven is voor mannen wel eens anders dan voor vrouwen. Mannen doen het vaak praktisch. Die gaan wat klusjes doen en die zeggen het niet altijd in woorden. En wat je taal ook is van geven of van liefde, ik wil het hebben in de breedste zinnen van het woord. Wat jij ook geeft, op welke manier je het ook geeft. Ik hoop dat je dat meer gaat doen in, naar de mensen toe in je hele leven. Ik geloof dat geven aan anderen een onwijze impact en invloed heeft op anderen. Het heeft een positieve invloed op onze relaties. En toen ik in het ziekenhuis lag, toen merkte ik pas hoeveel impact het geven heeft voor een zieke. Ik was me daar niet zo bewust van, maar het krijgen van kaartjes, het langskomen van mensen, dat heeft zo'n positieve invloed op mij gehad. En ik geloof ook dat het geven aan zieken of chronisch zieken in de gemeente ook bijdraagt aan het herstel van mensen. Dat het bijdraagt aan die genezing. Wie is er ziek in jouw omgeving? Wat kan jij voor die zieken doen? Ja, en heel praktisch kan je bijvoorbeeld een kaartje aan iemand versturen. Je kan een WhatsAppje versturen. Je kan, als je een beetje oldschool bent, een sms'je versturen. Bij iemand langsgaan. En vooral het langsgaan, dat heeft eigenlijk de meeste impact. Als ik kijk naar wat ik zelf heb meegemaakt. 4 weken in het ziekenhuis moest ik liggen. En ja, naast dat ik geloof dat God me heeft genezen. En naast de antibiotica die ik via het infuus heb gekregen. Geloof ik ook dat het langsgaan en de liefde van mijn gemeente, van vrienden die ik jaren niet had gezien, van mijn collega's die er iedere week waren, dat heeft ook bijgedragen aan mijn genezing. En daarnaast ook, ik lag 4 weken en ik had gemiddeld rond de 8 bezoekers per dag, inclusief mijn gezin. En als je mijn gezin dan zeg maar weghaalt, had ik rond de 5 mensen per dag. En dat was zo bijzonder, dat is zo gaaf om dat mee te maken, maar niet iedereen maakt dat mee. Weet je, je hebt ook mensen die zo lang ziek zijn, of die een week ziek zijn, of die chronisch ziek zijn, en dat er maar 1 iemand langskomt. En dat is heftig, en daar stond ik zo bij stil. En ik hoop dat we dat meer gaan doen, als we allemaal ons daar bewust van zijn, in een gemeente, van wie is er ziek, wie heeft er iets, dat we daar langs gaan, dat we voor diegene gaan bidden, dat we aan diegene geven. Geloof ik dat het onze gemeente zoveel meer gaat bouwen. Weet je, het heeft zo'n positieve impact op mij gehad dat ik kaarten kreeg, fruit, bladen, films. Ik heb zelfs een iPhone gekregen, gewoon bizar. En het bijzondere was ook, toen ik daar lag, die 4 weken, toen dacht ik ook maar, wat kan ik dan in het ziekenhuis geven? Wat kan ik bijdragen? En we hebben een paar zusters bij ons in de gemeente en die hadden met George gesproken. En ik sta zelf niet zo in mijn geloof, want als ik ziek ben, ik geloof dat dat niet van God komt. Maar gewoon van zijn tegenstander, maar er waren een aantal mensen die dachten, God heeft hier vast een bedoeling mee. Als Filemon in het ziekenhuis ligt, ja, dan is er vast wel een reden, dachten die zusters. En ja, ik stond er zelf niet zo in, maar op een gegeven moment sprak ik met een man in het ziekenhuis. En ja, hij had gewoon een onwijs moeilijk leven en dat deelde hij met me. En hij zag er ook gewoon, je zag gewoon aan hem dat hij een moeilijk leven had geleefd. En toen dacht ik, als ik hier dan met een reden ben, dan is dit het, dan ben jij het, dacht ik bij mezelf. Hij deelde zijn leven met me, hij vertelde aan me hoe die eigenlijk in afwijzing was opgegroeid. Dat zijn ouders hem eigenlijk niet zagen staan. Dat het nooit goed genoeg was. Zijn cijfers nooit goed genoeg waren. En als hij dan onvoldoendes haalde, dan werd hij geslagen. Daarnaast kreeg hij bijles. En dan verwaterde het weer, kreeg hij weer zijn rapport. En het was eigenlijk een soort van vicieuze cirkel. En ook toen hij ouder werd, in zijn ouderlijk huis, als hij daar langskwam, dan hingen er foto's van zijn broers. Maar niet van hem. En continu eigenlijk, ja, door zijn hele leven was hij afgewezen door mensen, relaties. Hij zei ook tegen me, mijn familie is mijn kat. Dat is mijn vrouw, mijn kinderen, dat is eigenlijk mijn alles. En hij had, ik had rond de 5 mensen per dag en hij had misschien 1 per week. En toen hij me zijn verhaal vertelde, toen dacht ik van, ja, maar wat kan ik aan hem geven? Dus op een gegeven moment, toen deelde hij zijn verhaal met me en toen vroeg ik, mag ik met je bidden? Ik heb met hem mogen bidden en het was gewoon heel bijzonder wat God deed, want ik mocht gewoon heel veel bevestiging en nieuw leven over zijn leven uitspreken, terwijl ik hem eigenlijk niet onwijs kende, maar hij deelde toch alles met me. En hij werd, een week later zou hij worden geopereerd, hij zou een bypass operatie zouden krijgen. En ik had van mijn stagiair had ik een boekje gekregen van Corrie ten Boom, Vertrouw op God. En hij zou woensdag worden geopereerd en toen dacht ik van, ga ik dat boekje houden, want het is eigenlijk onbeleefd om een cadeautje voor jezelf weg te geven. Maar ik dacht van, ja, maar volgens mij kan hij het beter gebruiken. Dinsdagavond liep ik bij hem langs de kamer en we gingen in een gezamenlijke ruimte gingen we zitten. En toen vroeg hij zelf aan me, kan je weer met me bidden? En kan je ook voor de operatie bidden? Ik heb met hem gebeden. En nog steeds dacht ik van, ga ik het geven, ga ik het niet geven. Maar woensdagochtend liep ik naar zijn kamer vlak voordat hij naar het andere ziekenhuis werd gebracht. Toen gaf ik het aan hem. En toen heb ik ook weer voor de operatie hebben gebeden. En 2 uur na de operatie, na die bypass operatie, kreeg ik een sms'je. Filemon, je gebed en dat stukje met God heeft me er echt doorheen geholpen. Heeft me de rust gegeven die ik nodig had. Weet je, als jij geeft aan anderen, dat heeft impact. Een hele positieve invloed in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Ik geloof echt dat als we dat bewuster gaan doen binnen onze kerken, dat onze relaties gaat versterken. Maar ook het geven aan onbekeerden in onze straat, op ons werk, op onze school, aan onze vrienden. Of ze nu tot Jezus komen of niet, want ze zijn geen evangelisatieproject. Maar ik geloof dat als dit deel uit gaat maken van het DNA in onze kerken, dat we gewoon geven. Of mensen tot bekering komen of niet. Ik geloof dat het zo een positief beeld gaat geven van christenen. Dat we veel meer invloed op een positieve manier mogen krijgen. En dat we dan ons leven nog meer gaan leven waarvoor we bestemd zijn. Heet u, en ik geloof daarnaast dat als we dan wel invloed willen hebben op mensen, dat mensen de kerk in komen, dat ze dan veel sneller de gemeente in zullen komen. Of de zangdienst dan leuk is, of de preek. Want ze weten dan dat we doen wat we zeggen, we doen wat we preken. En al vinden ze de zangdienst dan niet zo cool of vreemd, of het woord misschien vreemd, ze weten dat we mensen zijn die echt van ze houden. Onvoorwaardelijk, die puur zijn en die geven. Ik geloof dat de houding van geven aan andere harten klaarmaakt voor het evangelie. Ons leven draait niet alleen om ons. Het leven draait niet alleen om onze baan, onze vrije tijd of om ons eigen gezin. We mogen veel meer ook gaan kijken naar anderen in plaats van alleen naar onszelf. Jezus gaf zijn leven voor ons zodat wij nieuw leven konden ontvangen. Hij gaf zijn leven voor iedereen. Maar hij wist ook dat er mensen zouden zijn die hem niet zouden volgen en mensen die hem wel zouden volgen. En ondanks dat gaf hij het voor iedereen. En wat dat betreft mogen wij op Jezus gaan lijken en ook ons leven gaan geven voor mensen. Geven is essentieel voor ons en we mogen dat nog meer gaan integreren in ons leven. En ik wil u deze week iets meegeven. Neem gewoon een half uurtje in de hele week en maak een lijstje met mensen waaraan jij misschien iets mag geven. Die je kan bellen, die je kan mailen, waar je kan langs gaan. Binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Gewoon op jouw manier. Misschien een vrouw in de straat. Een iemand die het moeilijk heeft. Kijk daarna. Bid voor diegene. En ga langs. Stuur een kaartje. En doe het gewoon op je eigen manier. Blijf heel dicht bij jezelf. Maar zodat je je geloof een stukje uiting gaat geven. En die liefde voor de ander. Dat je dat met anderen gaat delen. En ik hoop en bid dat u vandaag bewuster gaat geven en de rijkdom van het geven nog meer gaat ervaren binnen de gemeente en als individuen. Ik geloof dat ons licht als gemeente en ons zout als gemeente nog veel meer smaak, dat we veel meer smaak aan de wereld zouden gaan geven en dat ons licht feller zou schijnen. En dat geven is soms best een moeilijk punt. Misschien vind je het moeilijk wat ik zeg, dat onvoorwaardelijk geven, want ja, wie zegt dat je terugkrijgt? Luister dan naar punt 2, want als je punt 2, als dat lukt, wat ik je nu ga meegeven, dan is het ook veel makkelijker om te geven. Het tweede deel waar ik het met jullie over wil hebben, het tweede punt is get real, feel and please heal. Word echt, voel en alsjeblieft genees. En als ik het heb over genezing, heb ik het vooral over het emotionele deel. Als mensen die van Jezus houden en die bij Jezus komen, zijn we niet perfect. We hebben een redder nodig. Daarom zitten we hier in de kerk. Omdat we eigenlijk toegeven, ik ben niet perfect, ik heb een redder nodig. Het moeilijke alleen van ons als christenen is dat we bij fase 1 blijven van gered zijn. We komen naar Jezus en we groeien soms niet. Of we gaan niet naar het stukje heling en genezing. Of we komen niet in onze roeping. Omdat we Jezus alleen toelaten in die kamer van ons hart die gered heet. Alleen in dat kamertje, maar niet in alle gebieden van ons leven. De kamer van pijn, de kamer van identiteit, van onze opvoeding, van overgave, van toewijding en van bekering iedere dag laten we dicht of doen we soms op een kier. Allemaal zijn we kwetsbaar als mensen en dragen we wonden met ons mee. Misschien door onze opvoeding, door de omstandigheden in het leven, door gebeurtenissen, door relaties. En je doet er niets aan. Leven betekent dat je gewoon verwond kan raken. Maar hoe je ermee omgaat, daar kan je wel iets mee doen. Blijf je in je pijn of ga je een proces van genezing aan? Kies je voor heling of blijf je waar je bent? Durven we Jezus toe te laten in ons diepste verdriet, in onze diepste pijn om ons daarbij te helpen. En ik wil straks tegen de jongeren spreken, maar ik wil het eventjes met jullie ouders over dit deel hebben. Weet u, want als ouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar het is ook belangrijk voor onze kinderen dat we hiernaar durven te kijken. En ook als je geen kinderen hebt, als je geestelijke ouder bent, sowieso als je hier in de gemeente komt en je bent ouder, dan ben je een voorbeeld. En we hebben allemaal iets meegemaakt in onze opvoeding dat ons kleurt, vormt en soms ook misvormt. En durven we te kijken naar die vorming, naar die misvorming en het aan Jezus te geven. Die pijn in de ogen aan te kijken en misschien met een psycholoog erover te praten. En ik geloof allereerst dat we naar Jezus mogen toegaan met die pijn, met die moeite, want Hij gaat diep. En Hij wil ons graag daar helpen in onze schaamte, in onze pijn, in onze moeite, in onze verdoving. Daarnaast gebruikt Jezus ook professionals ervoor. En ik geloof dat we daarin soms als christenen soms te weinig professionals ervoor gebruiken. Dokters, psychologen, we wachten daar wel eens te lang mee. Als het moeilijk gaat in ons huwelijk of als we pijn hebben, dan stoppen we het wel eens weg. En dan komt het vaak op een moment dat het niet uitkomt of dat de pijn ontbreekt. Terwijl het goed is om daarvoor met mensen erover te praten en om gebruik te maken van psychologen, van hulpverlening. Dat is gewoon goed om dat te doen. En doe ook iets met zo iemand. Doe iets met iemands advies, maar ook met geestelijke raadgevers. Doe daar iets mee en ja, blijf niet in je verwondheid. En dit is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook echt voor onze kinderen. Want gewonde mensen verwonden mensen. Hurt people bring forth hurt people. Als wij verwonde leiders zijn, brengen we ook verwonde mensen in de gemeente voort. We geven onze wonden door. En het mooiste voor onze kinderen is als we afrekenen met onze teleurstelling, met onze pijn, met onze bitterheid. Hoe weet je nou of je misvormd bent of als je gekwetst bent? Gewoon als je ademt, als je mens bent. We hebben het allemaal en we maken het allemaal mee. Helaas hebben we allemaal geleerd om onze diepste pijn af te schermen en onszelf te verdoven. Jezus is de dokter, Hij is de healer. In het Oude Testament wordt God Jehovah Rapha genoemd, God de dokter. Maar we zijn met onze pijn naar andere dokters gegaan. Naar drugs, drank, eten, gokken, internet, pornografie, om onze pijn te verdoven, onze maniertjes om gewoon maar niet te voelen. En ik hoop dat je vanochtend je pijn aan Jezus durft te geven. Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Hij geeft je rust. Hij helpt je als je het moeilijk hebt. En maak vandaag het besluit om naar hem toe te gaan. En bel deze week een oudste, een kringleider, een goede vriend, huisarts, psycholoog en deal ermee. Allereerst voor jezelf, zodat je zelf je leven van bestemming kan leiden. Maar ook voor je kinderen en je omgeving en de jongere generatie in de gemeente. En als je hier doorheen gaat en het een plek geeft of afrekent met dat deel, dan zul je nog meer leven vanuit je bestemming. En wees dan alsjeblieft ook niet koppig, maar bekeer je van je trots. En wees niet trots, denk niet, ik ga dit niet doen. Blijf niet in je slachtofferrol, want je bent gemaakt en geschapen om te overwinnen. En ook dit soort dingen. Bekeer je van je maniertjes en je vluchtgedrag. Lach dit niet weg. Vlucht niet op social media. Ga nu niet met je telefoon aan de gang, maar kies voor Jezus. Hij is veilig. En hij gaat goed om met je kwetsbaarheid. Dat vind ik zo mooi van God. Weet je, we hebben een drie-ene God en om dat theologisch te gaan uitleggen, dat gaat te ver. Maar dat zegt wel iets van God karakter, dat hij een vader is. Hij beschermt je. Hij is er altijd. Hij is een vader hoe een vader hoort te zijn. De Heilige Geest is een trooster, maar hij helpt je ook waar je ook doorheen gaat. En Jezus is een vriend. Hij is een redder. En mannen, vanochtend wil ik ook tegen jullie zeggen, word heel. Weet je, je verwondheid, wat je ook hebt meegemaakt, word een man zoals Jezus is. Neem verantwoordelijkheid. Weet je, zeg tegen je kinderen dat je van ze houdt en laat het ook zien. Knuffel ze, omarm ze, maar wees de man zoals God je heeft bedoeld. Neem geestelijk je verantwoordelijkheid. Weet je, en ook voor de vrouwen, misschien zit je hier, ben je een weduwe of een alleenstaande moeder of een gekwetste vrouw of heb je geen man of heb je geen goede ervaring met mannen en doet het pijn. Weet je, misschien is de vader van je kinderen er niet meer of doet hij niet wat hij behoort te doen. Ik geloof dat God ook in die pijn wil komen en je wil helen, je wil helpen en genezen. Laat Jezus daartoe. Deal ermee. Ga ermee aan de gang en leg het bij hem neer. En misschien zit je hier en je bent jong en je vader is niet de vader die die behoort te zijn. Ik heb dat zelf in mijn leven meegemaakt. Gisteren hebben we, aanstaande dinsdag wordt het graf van mijn vader leeggeruimd. En gisteren hebben we de grafsteen hebben meegenomen. Hij is 20 jaar geleden overleden. En we gingen met z'n vijven gingen we naar zijn graf gisteren. En ik heb één hele broer en voor de rest half zussen en een half broer heb ik. En ja, we spraken met elkaar. En als ik zag gewoon die verwondheid, die pijn bij mijn broers en zussen. Wat het met hun heeft gedaan omdat mijn vader er niet was. Omdat hij het leven leidde wat hij leed. En gewoon wat hij deed, dat het gewoon niet klopte en dat hij niet trouw was. En God zij dank ben ik niet zo'n man geworden dankzij God. En ben ik met God aan de gang gegaan en ben ik nu een vader die totaal niet perfect is, maar die er wel mag zijn, die aanwezig is, die geestelijk verantwoordelijkheid neemt en die er voor zijn kinderen is. En ik mag een geestelijk vader zijn voor verschillende jongeren. Misschien zit je hier en je bent jong. Wat is jouw teleurstelling? Wat heeft jou misvormd? Misschien omstandigheden, de woorden van je ouders, woorden van je vrienden, vrienden tussen haakjes. De verwachtingen van je ouders misschien, die niet hebben gezegd dat ze van je houden of te hoge verwachtingen hadden. Of ouders die meer aandacht besteden aan Facebook dan aan jou. Weet je wat het ook is? Ga naar Jezus en praat met hem over je verwondheid. Weet je, en praat ook met volwassenen in de gemeente erover. Van mensen die je kan vertrouwen en van je denkt van, die zijn gewoon gaaf, die zijn te vertrouwen. Want ik geloof echt in de kracht van generaties. Praat met vrienden over de dingen die je ook moeilijk vindt. En bid ook met je christelijke vrienden. Als je een tienergroep hebt of een jeugdgroep, bid met elkaar en deel je pijn. En als je grotere problemen hebt of wonden, ga naar je huisarts, een psycholoog, je jeugdleider, een tienerleider. Maar verdoof je leven niet. Durf naar je pijn en je misvorming te kijken. Weet je, doe daar iets mee. En get real, feel and please heal. Word echt, voel en alsjeblieft genees. Vlucht niet in seks, drugs, blowen, gokken, eten, het snijden in jezelf of social media. Wees niet zoals ze op Twitter doen. Show your best and hide the rest. Weet je, die tijd mag voorbij zijn en kies vandaag voor openheid. Doe jezelf niet beter voor en maak niet alleen van die selfies, maar maak vandaag een geestelijke selfie. Maak met Jezus samen een wealthie en durf naar je leven te kijken en aan hem te vragen, wat is er mis? Wat klopt niet? En waarom wilt u werken zodat ik tot mijn bestemming kan komen? Zodat ik jong en vrij kan leven en impact mag hebben op mijn generatie, op de jongeren om mij heen. Vlucht niet naar die ontsnapping om niet te voelen, maar laat Jezus je omarmen en genezen. En hoe oud je ook bent, weet je, er is een wereld die wacht op het openbaar worden van de dochters en zonen Gods. Weet je, de kerk zou de plek mogen zijn waar we durven te praten over onze pijn, moeite en teleurstelling, waar we daarmee dealen en uiteindelijk tot onze bestemming komen. En dat is zo'n mooie getuigenis naar mensen die God niet kennen. Als wij kunnen zeggen, weet je, ik was ziek, ik had het moeilijk, maar God was daar. Of ik had een familie, een gemeente om me heen die daar waren, die me droegen. En dat vind ik zo mooi. Als ik kijk naar de tijd dat ik in het ziekenhuis lag, maar ook nu, de gemeente was er. Weet je, mensen die ik niet eens kende, mensen van 80 tot 15 jaar kwamen langs. Ik weet nog, een man van 70 en 80 kwam op een gegeven moment langs. En onwijs lieve mannen. En dan brachten ze van die snackballetjes mee in een blikje. Gewoon op hun manier uiten ze die liefde naar mij. En zo zou de gemeente mogen zijn. We mogen echt zonen en dochters God zijn. Maar ook in onze straat, op ons werk, waar we ook komen. Dat we die liefde geven. En dat we een getuigenis hebben dat we uit die pijn zijn gekomen. Of in ieder geval die pijn een plek hebben gegeven. En dat Jezus er is. Dat hij je daarin helpt. En ik geloof dat als we door de pijn heen gaan en genezing ontvangen, kunnen we er voor anderen zijn en doen we ze niet nog meer pijn. Mevrouw en ik zijn 4,5 jaar zijn we oudst in onze gemeente geweest. En er zijn ook dingen misgegaan. Mensen hebben dingen tegen ons gezegd waar de honden geen brood van lusten. Dat was gewoon heftig. Dat was gewoon moeilijk. Dat was heel pijnlijk. Maar weet u, ik wilde niet iemand zijn die verwond was. Ik wilde iemand zijn die door God geroepen werd, maar ook die heel was. Dus ik ben preken gaan beluisteren, ik ben met mijn vrouw erover gaan praten, we hebben met elkaar gebeden. En ik mag zeggen, het heeft een tijd geduurd, maar weet je, we leven vanuit onze roeping. Ik ben niet bitter, ik kijk niet lelijk naar mensen. God heeft dingen hersteld met heel veel mensen, met bepaalde mensen niet. Maar weet u, ik wil niet iemand zijn die vanuit bitterheid leeft, maar die vanuit inspiratie en vanuit heelheid leeft. En dat mogen we doen, dat is wat God doet. Jezus gaf zijn leven. Hij voelde pijn en afwijzing en uiteindelijk verloor hij zijn hele leven daar aan het kruis. Uiteindelijk stond hij op uit de dood om nieuw leven te ontvangen. En jij kan ook in je leven heel veel pijn en afwijzing ervaren. Jezus begrijpt je. Maar jouw oude ik en moeite mag je aan Jezus geven, zodat je ook op dat gebied nieuw leven mag ontvangen. Op welk gebied dan ook in jouw leven. Ons leven is als mist. Het is als damp. Het is heel kort. Het is fragiel. Wat doe je met dat leven? Hoe leef je dat leven? En ik hoop dat we leven alsof Jezus morgen al komt. Dat we iets doen met datgene wat ik vanochtend heb gezegd. Dat we gaan geven. Dat we afrekenen met onze verwondheid. Dat we daarmee gaan dealen. Zodat je het leven hebt geleefd waarvoor je bestemd bent. God wil ons gebruiken in deze twee dingen. Het geven aan anderen en het dealen met onze verwondheid zal ons helpen om te leven vanuit onze bestemming. En ik hoop dat u dat gaat doen. Jezus is veilig. Vertrouw hem. En kies daar vandaag voor. Amen. Ik wil u vragen om je ogen te sluiten. En ik wil gewoon even de tijd nemen. Dat je aan God vraagt. Wat heeft hij vanochtend tot jou gesproken? Wat is voor jou? Neem er gewoon even de tijd voor. Sluit gewoon je ogen en probeer gewoon even je op God te richten. Als je hier vanochtend zit en als God tot je hart heeft gesproken dat er dingen zijn in je leven die misschien verwond zijn of die niet kloppen of die scheef zijn of waarin je, ja, waardoor je gewoon niet jezelf bent. Dat er dingen zijn gebeurd waardoor je niet jezelf kunt zijn. Dan wil ik je gewoon vragen om vandaag te kiezen om het aan God te geven, om het aan Jezus te geven, om daar vandaag voor te kiezen. En ik geloof dat hij daarin gaat komen. En het is niet gelijk vandaag klaar. Het is het begin van een proces van heling en genezing. En dat duurt een tijd. Maar ga daarmee aan de gang. En vraag ook mensen om je heen om je daarin te helpen. Zodat je ook dat leven kan gaan leven van vrijheid. En echt jezelf kan zijn zoals God het heeft bedoeld. Vrij. Echt. Puur. Integer zoals God het heeft bedoeld. Nou, als je gelooft dat God tot jou heeft gesproken vanochtend over het stukje heling en genezing, dan wil ik je gewoon vragen om je hand op te steken. Ik wil vragen of de ogen gesloten kunnen blijven. Maar als ik tot drie tel, wil ik je gewoon vragen dat alle ogen dicht zijn en dat je je hand gewoon opsteekt. En het is niet naar mij toe, omdat ik het zo graag wil zien, maar dat je het gewoon naar God laat zien van God. Ik heb u nodig. En het is soms goed om dan een gebaar te doen naar God en om daar deze week mee aan de gang te gaan. Gewoon voor jezelf. 1. Als je weet dat God vanochtend tot jou heeft gesproken en dat je er iets mee mag doen, steek zo meteen je hand op. 2. Als je weet dat God een plan met je leven heeft, maar dat daar een belemmering is door wat je hebt meegemaakt, steek zo meteen je hand op. 3. Als God vanochtend tot jou heeft gesproken, steek gewoon je hand op. Ik heb je hand gezien. 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 En misschien zit je hier en vind je het gewoon heel moeilijk om te geven. Omdat, ja, in vriendschap, je hebt het gewoon niet teruggekregen. Of iedere keer ben je teleurgesteld geraakt in relaties. Want jij gaf iets, maar ze gaven niet hetzelfde terug. Dan wil ik je vragen om deze week gewoon een keuze toch te gaan maken. Om God te vertrouwen en om toch weer te gaan geven. Om te dealen met het punt van je verwonding, maar om ook echt te gaan geven. Ik wil je een uitdaging geven. Je zult gaan zien dat er mensen om je heen gaan veranderen. Dat je een positieve invloed zult hebben. Ik wil voor jullie gaan bidden. Vader, ik dank u. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u ook voor deze atmosfeer van vrijheid, Heer. Het is gewoon bijzonder om te zien dat waar u mee bezig bent. Dat u een nieuw begin in deze gemeente aan het maken bent. Heer, zegen in ieder die hier zit, jong en oud. Heer, help ze om te durven kijken, om dat avontuur met u aan te gaan. Heer, en om op dat water met u te gaan lopen. Heer, om niet te verdrinken in de pijn en de moeite, maar om gewoon uw hand te pakken. Zodat we gewoon dat leven mogen leiden van inspiratie. Dat leven mogen gaan leiden om anderen te raken. Om smaak, een positieve smaak te brengen in andere mensen hun leven. Vader, zegenen ieder die hier zit. En help ze. Help ze ook om het in herinnering te brengen. Om te dealen met hetgene wat moeilijk is, wat pijn doet. Heer, en ik bid ook echt voor de ouders die hier zitten. Geestelijke ouders, gewone ouders, whoever. Heer, degene die ouders zijn, ik bid gewoon in Jezus naam. Dat u ze helpt om dat voorbeeld te zijn wat de jongere generatie nodig heeft. Heer, jongeren zijn zo op zoek naar u en zijn zo op zoek naar geestelijke ouders. En deze mensen mogen dat zijn. Help ze om dat te worden. En ik bid ook voor de jongeren. Ik bid gewoon dat ze een voorbeeld zullen worden voor hun vrienden. Dat ze niet alleen over muziek zullen praten of over drank of over school. Maar dat ze ook u mogen delen. Dat ze gewoon zichzelf mogen geven. Dat ze ook gewoon moeilijke onderwerpen mogen aansnijden. En gewoon met liefde mogen komen bij hun vrienden. En impact mogen hebben op hun straat, op hun wijk en waar ze ook komen. Dank u voor een ieder die hier zit. En ik bid voor een verdieping, voor een aanraking van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.